Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Dinsdag 10 december, gemeente, is overleden in de leeftijd van 92 jaar broeder J. Bezemer. Gelegenheid tot afscheid nemen, Deo Volente woensdag 18 december van 13:30 tot 14:45 in de aula van de begraafplaats Beukenhof, burgemeester van Harenlaan 1450 in Schiedam. Aansluitend wordt om 14:00, 2:00 de rouwdienst gehouden in genoemde aula, waarna de begrafenis zal plaatsvinden. Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren. En in verband met het overlijden van broeder Bezemer zingen we anders dan aangegeven op de borden uit Psalm 90, het tweede en het negende vers. Psalm 90, het tweede vers, uw oppermacht, die wij ootmoedig eren, kan door een wenk de mens zijn broosheid leren. Dat is het tweede vers en ook het negende vers, laat uw gena ons met haar troost verrijken. Wij stellen ons nu eerst voor de spiegel van de heilige wet van de Heere. En aansluitend zingen wij uit Psalm 119 het 65ste vers. Hoe wonderbaar is uw getuigenis, die zal mijn ziel dat ook getrouw bewaren. Want de opening van uw woorden zal gewis gelijk een licht de donker opdoen klaren. Na het zingen van deze psalm willen we luisteren naar de lezing van het woord van de Heere. En de schriftlezing komt deze Adventszondag tot ons uit het laatste boek van het Oude Testament, het boek Maleachi. Het derde hoofdstuk, het zevende vers, daar begint de schriftlezing en er wordt gelezen tot en met hoofdstuk 4, vers 6. Maleachi 3, vers 7, tot en met hoofdstuk 4, vers 6, na de wet van de Heere en na het zingen van Psalm 119, vers 65.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naasten, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is.
Thank you.
We lezen nu Maleachi 3 vanaf het 7e vers. Van uw vaderen dagen af zijt gij afgeweken van mijn inzettingen en hebt ze niet bewaard. Keert weder tot mij en ik zal tot u wederkeren, zegt de Heere der Heerscharen. Maar gij zegt, waarin zullen wij wederkeren? Zal een mens God beroven? Maar gij berooft mij en zegt, waarin beroven wij u? In de tienden en het hefoffer. Met een vloek zijt gij vervloekt, omdat gij mij berooft, zelfs het ganse volk. Brengt al de tienden in het schathuis, opdat de spijze zij in mijn huis. En beproef mij nu daarin, zegt de Heere der Heerscharen, of ik u dan niet opendoen zal de vensteren des hemels en uw zegen afgieten, zodat er geen schuren genoeg wezen zullen. En ik zal om uwentwil de opeter schelden, dat hij u de vrucht des lands niet verderven. En de wijnstok op het veld zal u geen misdracht voortbrengen, zegt de Heere der Heerscharen. En alle heidenen zullen u gelukzalig noemen, want gijlieden zult een lustig land zijn, zegt de Heere der Heerscharen. Uw woorden zijn tegen mij te sterk geworden, zegt de Heere. Maar gij zegt, wat hebben wij tegen u gesproken? Gij zegt, het is tevergeefs God te dienen. Want wat nuttigheid is het dat we zijn wacht waarnemen en dat we in het zwart gaan voor het aangezicht des Heeren der Heerscharen. En nu, wij achten de hoogmoedigen gelukzalig. Ook die goddeloosheid doen worden gebouwd. Ook verzoeken zij de Heeren en ontkomen. Als dan spreken die de Heeren vrezen en ieder tot zijn naaste, de Heeren merkt het toch op en hoort. En er is een gedenkboek voor zijn aangezicht geschreven. Voor degene die de Heere vrezen en voor degene die aan zijn naam gedenken. En ze zullen, zegt de Heere der Heerscharen, te dien dagen die ik maken zal, mij een eigendom zijn. En ik zal hen verschonen, gelijk als een man zijn zoon verschoont die hem dient. Dan zult gij lieden wederom zien het onderscheid tussen de rechtvaardige en de goddeloze, tussen dien die God dient en dien die hem niet dient. Want zie, die dag komt, brandende als een oven. Dan zullen alle hoogmoedigen en al wie goddeloosheid doet een stoppel zijn. En de toekomstige dag zal hen in vlam zetten, zegt de Heere der Heerscharen, die hun nog wortel, nog tak laten zal. U lieden daarentegen die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan. En er zal genezing zijn onder zijn vleugelen. En gij zult uitgaan en toenemen als mestkalveren. En gij zult de goddelozen vertreden, want ze zullen as worden onder de zolen uw voeten. Te dien dagen die ik maken zal, zegt de Heere der Heerscharen. Gedenk der wet van Mozes, mijn knecht, die ik hem bevolen heb op Horeb aan gans Israël, der inzettingen en rechten. Zie, ik zend u lieden de profeet Elia, eer dat die grote en die vreselijke dag des Heren komen zal. En hij zal het hart der vaders tot de kinderen wederbrengen, en het hart der kinderen tot hun vaders, opdat ik niet komen en de aarde met de ban sla. Tot zover de schriftlezing.
Het woord van de Heere, gemeente, wat op deze Adventszondag tot ons komt, vindt u in het gedeelte wat gelezen is, namelijk Maleachi 4, het tweede vers. Daar lezen we: U lieden daarentegen die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan. En er zal genezing zijn onder zijn vleugelen. En gij zult uitgaan en toenemen als mestkalveren. We willen samen de Heere bidden om zijn zegen over deze dienst. En heel in het bijzonder over de prediking van zijn woord. En in de voorbeden willen we bijzonder denken aan de rouwdragende familie Bezemer. En ook aan het beroep dat op uw dominee is uitgebracht door de gemeente van Renswoude. Wij willen samen bidden. Groot en eeuwig God, Vader, Zoon en Heilige Geest, wij roepen u aan het begin van deze dienst. Allereerst om uw naam dank te zeggen dat het zondag mag zijn. Dat u de tredmolen van de wekelijkse dagen telkens weer doorbreekt voor ons mensen, om één dag af te zonderen waarop wij samen mogen komen en uw woord mogen horen en uw aangezicht mogen zoeken. Wat is het een zegen, Heere, dat u ons die zo makkelijk maar doorgaan en maar voortjagen door dit leven, telkens weer momenten geeft om stil te staan. Zoals de profeet het zegt, sta stil op de weg en vraagt naar de oude paden, naar de goede weg. Laat dat in ons hart mogen leven. Dat we op deze dag en in deze diensten van de zondag, die is aangebroken, mogen zoeken naar het oude woord. De weg die u in uw woord openbaart. De weg waarin u uw volk Israël hebt bevrijd en gezegend. En velen uit hen in genade hebt aangenomen. Die weg die wij ten diepste nog steeds nodig hebben. Ook na de komst van de Heere Jezus. Wil u geven dat we luisteren mogen. Laat alle blokkades en hindernissen die er kunnen zijn genadig weggenomen worden. En u weet hoeveel er kunnen zijn, Heere. De beslommeringen van het leven. De zorgen die er kunnen zijn. En ons zo in de greep kunnen hebben. Dat wij moeilijk kunnen luisteren. Of misschien wel helemaal niet. Of afleidende gedachten. Wat het ook is, wil u alles zo onder beslag van uw woord leggen, dat we mogen luisteren, moeten luisteren en ook verlangen te luisteren. Geef ook in de prediking alles wat nodig is, Heere. Het is onverwacht dat we op deze zondag voorgaan, maar niet buiten uw leiding om. En daarom pleiten we vrijmoedig, wil u onder deze omstandigheden uw woord openen en geven dat we uw woord zo mogen verkondigen dat het in alles overeenstemt met uw getuigenis. Dat we bewaard worden om af te weken, al was het maar een fractie van een millimeter, de linkerzijde of de rechterzijde. Dat het woord eenvoudig mag zijn en ook geestelijk onderwijs bevattend voor ons hart en voor ons leven. Heere, zegen u onze broeder Ruis, de dominee van deze gemeente, die vele drukten en drukke werkzaamheden heeft deze dagen. Dat is voor iedere dominee wel zo, maar zeker als er nog bijzondere dingen bijkomen. Wil u hem sterken voor het werk en geven dat hij gedragen mag worden op de gebeden. Dat bidden we voor hem en zijn gezin, heel in het bijzonder, nu er een beroep is uitgebracht door de gemeente van Renswoude. Heere, u weet wat goed is. U hebt hem hier met zijn gezin een plaats gegeven. En u weet wat het voor de gemeente betekent dat er opnieuw een beroep op hem is uitgebracht. Laten we het maar van u verwachten. En bij u neerleggen, ook de noden van de gemeente, de nood van de verkondiging en van de pastorale zorg. Wil u die nood op ons hart binden? Want waar u nood op het hart bindt, daar belooft u ook uitkomst. Wil u ook aan de gemeente van Renswoude gedenken? Een grote gemeente met veel jongeren, maar ook een gemeente die leiding nodig heeft. en u weet wat goed is. Heren, we leggen het beroep met alle aspecten die dat heeft aan u de Heren voor. Wil u de weg zo banen, het zij dat onze broeder hier blijft of naar Renswoude gaat, dat het in uw gunst is. Want uw gunst is meer dan alles wat dit leven biedt. Zelfs meer dan het ambt. Zelfs meer dan een gemeente. Heren, schenk het ons. Wil u met de gemeente zijn? We zijn deze morgen als gemeente opgeschrikt door de boodschap dat onze broeder Bezemer op hoge leeftijd is overleden. En we dragen allereerst de kinderen en de kleinkinderen aan u de Heren op. Heren, geef dat de roepstem van het overlijden van hun bejaarde vader en opa aan de harten geheiligd mag worden. U hebt toch in het verleden zo vaak het sterven zo willen zegenen dat het een stem werd. Een stem over dood en graf heen, heel persoonlijk. Bereid ook gij uw huis, want gij zult sterven. Laat dat in het hart van kinderen en kleinkinderen weerklank mogen vinden. Open uw harten waar ze gesloten zijn en maak uw plaats voor uw eigen werk. Wil u hen ook troosten, Heren, in het verdriet wat er is? Wil u hen bijzonder ook sterken op de dag van het begraven? En zegen u ook deze roepstem niet alleen voor de naaste familie, maar ook voor ons als gemeente. Het wordt telkens weer realiteit, de klokken van de dood, de roepstemmen. En aan het einde van het jaar worden we er heel bijzonder aan herinnerd. O, laten ze niet te vergeefs klinken, die klokken. Maar wil u geven dat ze mogen luiden tot in het binnenste van ons leven. Zegen u allen in de gemeente die moeilijke wegen hebben te gaan. Ziekte, misschien al vele jaren met gebreken moeten worstelen. Misschien bang, bevreesd, omdat er onderzoeken gaande zijn en uitslagen wachten. Heren, wil u in dat alles meekomen. En als de grote geneesheer, onder wiens vleugelen genezing te vinden is voor alle kwalen, bovenal voor de kwaal van de zonde, wil u allen die in moeite, nood en verdriet zijn, bezoeken met uw heil. Wees u ook met alle jongeren en alle kinderen. Wil u ook hen aanspreken vanmorgen vanuit deze diepe adventstof. En laat het woord ook voor hen een boodschap bevatten. Wil u al uw kinderen gedenken? Geef dat ze er iets van mogen beleven. Dat de zon der gerechtigheid opgaat in de harten van zondaren. En daar genezend en vergevend en krachtgevend werken wil. Wil u vanmorgen ook in de prediking die zon doen opgaan, Heren? En laat het zo mogen zijn dat het zo echt een adventsdienst mag zijn. We vragen dat niet omdat wij iets verdienen. Als we naar onszelf zien, dan is er geen enkele reden, bij de dominee niet, bij de gemeente niet, de broeders van de kerkenraad niet. Dan moeten wij zeggen met de dichter van de oude psalm, zo gij in het recht treedt en gadeslaat onze, mijn ongerechtigheden. Wie zal bestaan? Maar wil u ons aanzien, Heren, in de zoon van uw eeuwige liefde, de zon die gerechtigheid in eigen persoon is, de Heere Jezus Christus. En leer het ons, voor het eerst of opnieuw, van hem te verwachten. dat bidden we uit genade. Amen. U krijgt gelegenheid, gemeente, om uw gaven te offeren. Er zijn 3 collecten en alle 3 de collecten worden in 1 keer opgehaald. De eerste is voor de eredienst, de tweede voor de diaconie en de derde collecte is voor de algemene kosten kerk. De Heere zegene u en uw gaven. En wij zingen uit Psalm 130, een adventspsalm bij uitstek, tweede, derde en vierde vers. Zo gij in het recht wilt treden, o Heere, en gade slaan onze ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan? Maar ook ik blijf de Heere verwachten. Mijn ziel wacht ongestoord. 2, 3 en 4 van Psalm 130. Aan het einde van de prediking, gemeente, na het amen, zingen we uit de lofzang van Zacharias. En daarvan het vierde en het vijfde vers. Lofzang van Zacharias, vers 4. Dus wordt des Heren volk geleid door het licht dat nu ontstoken is tot kennis van de zaligheid in hun schuldvergiffenis. En het vijfde vers: voor elk die in het duister dwaalt, verstrekt deze zon een helder licht. 4 en 5 van de lofzang van Zacharias. We weten allemaal wat Advent is. Dat zal ons meermalen gezegd zijn. Adventus Domini, dat is de oorspronkelijke Latijnse naam, komst van de Heere. Maar wat bedoelen we met komst? Dat is nog niet zo eenvoudig. Het kan minstens 3 betekenissen hebben. We kijken terug. Terug naar het Oude Testament. En dan gaan we naar wat de oud-testamentische vromen verwacht hebben over de komst van de Heere Jezus. Daar gaat het meestal over in de Adventsweek. Maar je kan ook vooruitkijken. Vooruitkijken, we zijn immers de gemeente van het Nieuwe Testament, naar de tweede komst van de Heere. Zijn komst op de wolken. Ook dat heeft met Advent te maken. En er is nog een derde aspect. We kunnen ook naar boven kijken. En dat vooral. Want er is ook een komst van de Heere Jezus Christus door zijn woord en door zijn geest tot zijn kerk. Tot het hart van degene die oprecht hem vrezen. En die komst, daarvan zegt de psalmdichter: uw komst is het alleen die mijn heil volmaken kan. Tegen die achtergrond, terugkijkend, vooruitkijkend en omhoogkijkend, willen we vanmorgen nadenken over de komst van de zon der gerechtigheid. Dat is het thema van de tekst en dus ook van de preek. Allereerst, hoe het duister wordt verdreven. U lieden daarentegen, die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan. In de tweede plaats, hoe de ziekte wordt genezen. En er zal genezing zijn onder zijn vleugelen. En tenslotte, hoe de vreugde wordt bedreven. Dat is het slot. Geen makkelijk stukje, maar daar staat: en gij zult uitgaan en toenemen als mestkalveren. Net als mestkalveren in de vroege lente, als de deuren opengaan, naar buiten springen en buitelen. Dat is het beeld. Dus komst van de zon der gerechtigheid. Hoe het duister wordt verdreven. Hoe de ziekte wordt genezen. En hoe de vreugde wordt bedreven. Maleachi. De laatste profeet van het Oude Testament, althans in de orde van de boeken. Mogelijk ook de allerlaatste profeet in de tijd. Al weten we niet precies wanneer Maleachi leefde. We zullen het maar houden op de klassieke uitleg. Dat Maleachi, zijn naam betekent mijn bode, Malachi. Dat Maleachi leefde in de tijd na de ballingschap, dat zeker. Maar dan wat later dan de profeten Zacharia en Haggai, die in de orde van de boeken van de Bijbel aan hem voorafgaan. Het is de tijd van Nehemia, de latere tijd van Nehemia. De stad is inmiddels herbouwd en de tempel is herbouwd. En ook al was er aanvankelijk vreugde over die tempel, de vreugde van de terugkeer en de vreugde van de herbouw van de stad, En de vreugde over de nieuwe tempel, de tweede tempel, die is spoedig ingezonken. De tijdgeest is zoals deze tijd van het jaar is. Donkere dagen, mist, nevel, gevoelens van somberheid. Zo tekent Maleachi in de laatste hoofdstukken van zijn profetische boek de situatie waarin Israël in Kanaan verkeert. En die ingezonkenheid heeft ook een stuk onverschilligheid tot gevolg. Het gaat over de tempel bij Maleachi en over de priesters. Maar het enthousiasme waar eerst de offers mee gebracht zijn is ingezonken. Men brengt niet meer offerdieren naar de tempel. En als ze gebracht worden, dan worden ze gebracht tegen de wet van God in. De wet zegt dat een volmaakt dier geofferd moest worden, zonder enig gebrek. Maar ze brengen schapen en lammeren met gebroken poten, met zweren. Het minste van de kudde, dan ben je goedkoop af. En als het gaat over het dienen van God, wel, de offerblokken in de tempel blijven leeg. God had gezegd voor de onderhoud van de eredienst de tienden te betalen, maar ze brengen geen tienden in het schathuis, in de tempel, zo lezen we. En dan misschien nog wel erger, ze geloven nauwelijks meer dat God leeft. Ja, dat is erg. Ook vandaag, als je nauwelijks meer gelooft dat God de levende God is, de Heere ziet het niet. Hij merkt het niet. We zijn een hoopje teruggekeerde ballingen en er staat dan wel een tempel en daar staan wel muren om de stad. Maar waar is God die de psalmen geeft in de nacht? De Heere denkt niet meer aan ons, hij is ons vergeten. Herkenbaar? Misschien juist nu het jaar ten einde neigt. En de vragen, de zorgen en de innerlijke benauwenis in uw leven toeneemt. De Heere merkt het niet. En midden in die situatie roept God een profeet. En dat is een uitzonderlijke zegen. Want de Heer had al zoveel keren profeten gezonden. Meer profeten dan we in de Bijbel lezen. En die ons bij name bekend zijn. En telkens weer was het volk, ondanks alle waarschuwingen, straffende prediking, bemoediging, nodigingen, weer afgeweken van de Heere. En toen was de ballingschap gevolgd als het oordeel van God, de verbondswraak. En ze hadden nog niets geleerd. Hardleers, onverbeterlijk. De Heere zou geen onrecht gedaan hebben als hij zijn hand had ingetrokken en zijn woord had laten zwijgen. Ja, als we heel eerlijk zijn en zien op onszelf, dan moeten we precies hetzelfde zeggen, toch? Als volk van Nederland, als Nederlandse kerken, als gemeente en heel persoonlijk. Heren, als u zou doen naar wat ik ervan terecht breng, dan zou u moeten zwijgen. Dan zouden de kerkdeuren vandaag van de Jeruzalemkerk dicht moeten zijn. De Heere spreekt niet meer. Maar al is dat verdiend, God spreekt nog. Mijn bode, de scharnierfiguur aan het einde van het Oude Testament is hij wel genoemd. En wat zegt de Heere? De Heere spreekt met twee woorden. Mijn dag komt. Wat is de dag? Zoals die bij de profeten in de loop van het Oude Testament steeds vaker aan de orde komt. De dag des Heren, de dag van Yahweh, de dag van Jehovah. Ja, dat is de dag waarop de Heere komt en alles recht zal maken. Dat is in een paar woorden gezegd wat die dag betekent. Maar het is nog niet duidelijk hoe dat precies zal zijn. Ja, zegt u misschien, dat weten wij ook niet hoe dat precies zal zijn, de dag van de Heere, de grote dag, de dag van de wederkomst. Dat is waar. Maar de dag des Heeren in het Oude Testament heeft twee kanten. Het kan gaan om de heilsdag, de dag van de Messias, de komende heilstijd waarvan Jesaja en Jeremia en zoveel andere profeten geprofeteerd hebben. Maar ook om de grote dag van de wederkomst, de dag van de eerste komst en de dag van de tweede komst zijn in het Oude Testament vaak niet onderscheiden. Het wordt wel eens vergeleken, en met alle eerbied gebruik ik dat beeld, met het einde van de Tweede Wereldoorlog. Toen de geallieerde landen in Normandië met vele verliezen, toen viel de beslissing. D-Day is dat genoemd. Maar de vijand was nog niet verslagen. De totale overwinning was nog niet zichtbaar. Dat duurde nog maanden voordat Berlijn viel. V-Day, Victory Day. De Heer Jezus is gekomen, zijn eerste komt. De wezenlijke beslissingen in het Koninkrijk van God zijn met zijn eerste komst gevallen. Maar Satan blijkt nog macht te hebben. De duisternis heerst nog over deze donker wordende wereld. De overwinning, ze komt. De dag, met allemaal hoofdletters. Maar die eerste dag, ja, die verwachtte de tijdgenoten van Maleachi nog. En ze ligt achter ons. Wat zegt de tekst dan? En dan betrekken we het eerste vers van hoofdstuk 4 er meteen maar bij. De Heere zegt, wel, jullie denken dat ik het niet zie. Jullie denken dat ik alles maar toelaat en dat ik zwijg, maar mijn dag komt. En die dag zal aan de ene kant komen als een brandende oven. En alles wat zich tegen mij verzet zal verteerd worden als stoppels. En aan de andere kant zal die dag komen als een heilsdag. De zon der gerechtigheid zal opgaan over degene die de Heere vrezen. En er zal genezing zijn onder zijn vleugelen. Ja, dat moeten we toch een beetje uit elkaar leggen. Die dag van het oordeel en van het gericht, die komt nog. Al zal die dag ook een dag van de opgaande zon der gerechtigheid zijn voor alle vromen die voor de rechterstoel van Christus staan. Maar die eerste heilsdag, die dag waarin de Heere Jezus kwam naar deze wereld, zoals het beloofd was door de profeten en de geschriften van het Oude Testament, die dag is gekomen. En dat noemt onze tekst, u lieden die daarentegen, die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan. Laten we maar beginnen, degene die de naam van de Heere vrezen, een uitdrukking die veel in de Bijbel voorkomt, zeker in het Oude Testament, en die ook bij Maleachi nog een aantal keren meer te lezen staat. Wie zijn dat? De naam van de Heere vrezen. Zijn dat mensen die bang zijn voor God? Die vervuld zijn met schrik voor de majesteit? Ja, iets van een heilige vrees voor de grote en eeuwige God hoort daar wel bij. Wie zou die hoogste majesteit, dan niet met eerbied vrezen, dat is een stuk, een belangrijk stuk van de vrezen des Heren. En die vraag komt onmiddellijk naar ons toe, naar u en naar jullie en naar mij. Kennen we dat vandaag nog? Dat vrezen voor de Heren. Onzagwekkende majesteit, schepper van hemel en aarde, te heilig dan dat hij onze zonden zou kunnen aanzien. Die God waarvan Jesaja zegt als hij geroepen wordt en het visioen ziet in de tempel, dat hij de engelen ziet rondom zijn troon die zingen: heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. God is groot. God is een verterend vuur dat alle ongerechtigheid en alle zonde voor zijn aangezicht wegstormt. God komt alle eer, majesteit en heiligheid toe. God is eindeloos barmhartig en genadig. Hoe groot is God? Vrezen. Er is in het geestelijke leven toch iets van een heilig beven voor de majesteit van God. Zelfs als je geestelijke blijdschap kent, zegt de Bijbel, verheug u met beving. Ontzag. Maar nog meer. Ook kinderlijk ontzag. Want in het leven van degene die de Heere vrezen is de liefde van God uitgestort. Ja, ook al weten ze dat misschien altijd niet even duidelijk door de mist van hun eigen vleeselijke zondige hart. Maar waar God begint met zijn genade, daar wordt de liefde van God in het hart uitgestort. Daar leer je spellen die woorden uit de oude psalm. Hartelijk zal ik u lief hebben, Heere mijn sterk. God heb ik lief, want die getrouwe Heere hoort mijn stem. Ontzag en liefde voor God, die de Heere vrezen. En die waren er ook in die donkere, schaduwachtige tijden waarin Maleachi en zijn tijdgenoten leefden. Die keken door de donkere nacht heen, al vreesden ze. Al werden ze soms meegezogen door de twijfelwoorden die ze hoorden van anderen. Toch, ik blijf de Heere verwachten. Al was het misschien niet altijd ongestoord. Maar ze hoopten in al hun klachten op zijn onfeilbaar woord. Want dat hoort ook bij de vrezen van God. Ontzag, liefde en uitzien. En daarvan zegt de Heere nu in deze kostbare belofte. U die de Heere vreest, die uitziet naar mij, dwars door de duisternis heen, te midden van alle stemmen van ongeloof en bijgeloof. U lieden daarentegen, zal de zon der gerechtigheid opgaan. De goddelozen zullen vergaan en de mensen die geen rekening houden met mij zullen weggestormd worden. Maar wie de Heere vreest heeft toekomst. De zon der gerechtigheid zal opgaan. Beeld is natuurlijk duidelijk, dat is het beeld van de zon. En de zon die opgaat heeft voor mensen in die oude tijden waarin de Bijbel ontstaan is nog veel meer betekenis dan voor veel stadsmensen vandaag. De zon. Ja, als de zon op de gezette tijden verscheen en scheen, dan bracht ze vruchtbaarheid en groei. Ook blijdschap. De spreukendichter zegt, het is de ogen goed de zon te aanschouwen. En misschien hebt u dat ook wel, wat ik vaak bij oudere mensen ben tegengekomen. Dat ze in de donkere dagen rondom de jaarwisseling uitzagen. Dat de zon weer langer zou gaan schijnen. Mijn oude vader zei het vaak toen hij heel oud was. gelukkig. De dagen gaan weer lengen. De zon komt weer terug. Ja, dat kan iets zijn waarnaar je uitziet. Maar hier gaat dat natuurlijk dieper. Dan de zon die vruchtbaarheid geeft en licht geeft. En de zon die ook mensen weer vreugde kan geven in het leven. Hier gaat het om de zon der gerechtigheid. Prachtige uitdrukking. Het was in vroeger dagen de uitdrukking die stond rond het zegel van de Universiteit van Utrecht. In de tijd van Voetius en zo. Zon der gerechtigheid, beschijn ons. Als een gebed. Wat is die zon der gerechtigheid? De beste uitleg die ik gevonden heb is deze. Dat is een zon die zelf gerechtigheid is. Het prachtige is dat die grote puritein John Owen uit de 17e eeuw, die zoveel licht van God gehad heeft in allerlei diepe theologische vragen, zegt op een gegeven moment: wat is genade? Dat is Christus in eigen persoon. Wat is gerechtigheid? Christus in eigen persoon. Christus is de belichaming van Gods genade, van Gods gerechtigheid. Als het goed is, hè? Als je genade zoekt, en ik hoop dat u dat doet, of jij, dan zoek je niet iets. Maar dan zoek je iemand met een hoofdletter. Want in hem woont de volheid van de genade van God. In hem woont ook de volheid van de gerechtigheid van God. Hij is als de zon van de gerechtigheid. Enkel gerechtigheid. Enkel genade. En als zij opgaat. En denk dan maar even heel letterlijk aan het opgaan van de zon. Misschien hebt u het vanmorgen gezien. En u hebt het vast wel meer dan eens gezien. Prachtige zonsopgangen. Als de zon begint op te gaan, het morgenrood komt, dan gaat het duister wijken. Het gaat weg. En als de zon van de gerechtigheid opgaat, die hier door Maleachi wordt geprofeteerd, dan gaat de duisternis wijken. Welke duisternis? Nou, allereerst letterlijk de duisternis die heerste onder zijn tijdgenoten. De mensen die God niet vreesden, die de offers niet goed brachten, die ingezonken zaten, de Heere merkt het niet en de Heere weet het niet. Waar is God? Als de zon opgaat, dan moet het duister wijken. Een oud-Nederlands spreekwoord, misschien kent u het. Komt Gods licht, het duister zwicht. Daar gaat het om. Maar die duisternis die er was in de dagen van Maleachi, die het volk beheerst en in zijn greep had, ja, die duisternis is er nog steeds. Het is heel opmerkelijk, hè? Dat de Bijbel dat in allerlei toonaarden telkens weer tekent. De Bijbel is het boek van het licht. Het begint met het licht. En God zeide, daar zij licht. En het eindigt met het licht. Met de tekening van de lichtstad. Het nieuwe Jeruzalem. Een stad van enkel licht. Maar daartussenin? Duisternis. Ten gevolge van de zonde. Ja, laat het maar niet algemeen zeggen, want van algemeenheden wordt geen mens wijzer. Ten gevolge van mijn zonde. Die van u en die van jou. Alle duisternis die er vandaag is, en ze is met handen te tasten, in de maatschappij, in de politiek, in de kerken, in jouw eigen hart. Al die duisternis komt door onze zonde. Door mijn zonde. Hebben we daar last van? Drukt dat ons? Of is zonde zomaar een algemeen begrip wat bij rechtzinnigheid hoort? Ja, dan moet je over zonde praten. Of misschien wel dat u zegt, ja, zonde, alweer zonde in de kerk. Je hoort niet anders. Nee, daar gaat het niet over. Het gaat erover, heb jij last gekregen dat je zo ver van God bent? Dat je moet zeggen, Heere, ik ben zo arm. Zo nameloos arm, want ik mis u. Mijn zonde heeft scheiding gemaakt. En misschien denk je aan concrete zonden. Net zoals er hier concrete zonden genoemd worden. Misschien moet je ze voor God wel optellen en ze allemaal stuk voor stuk gaan belijden. Je gedachten. Je onheilige fantasieën of dagdromen. De woorden die je gezegd hebt van de week tegen je vader of moeder of tegen degene die leiding geeft. Je bittere gedachten over God omdat de dingen zo anders gaan in je leven. En vult u het verder maar aan, eindeloos is de reeks. Zonde brengt duisternis. Scheiding. Scheiding van het licht. En dan is de kernvraag altijd weer. Dat is ook de adventsvraag bij uitstek hoor. Wie zal ons verlossen? De catechismus zegt het zo. Is er ook een middel om de welverdiende straf te ontgaan en wederom tot genade te komen? Israël heeft het in de geschiedenis die in het Oude Testament beschreven staat geprobeerd om het te zoeken bij afgoden, dus de zonde te dienen. Geprobeerd na de ballingschap in de tijd van de opkomst van de schriftgeleerden om het in wetsvroomheid te zoeken, deze dingen wel doen en die dingen niet doen. Maar op de drempel van het Nieuwe Testament profeteert Gods bode Maleachi alleen de zon. Alleen de zon verdrijft de duisternis van de zonde. En daarom die oude spreuk die op het zegel van de Universiteit van Utrecht staat, dat mag ons gebed wel zijn. Hè? Zon van de gerechtigheid, Jezus Christus, genade, gerechtigheid, verzoening in eigen persoon, schijn over ons. En als het goed is, als dat echt bij je leeft, dan kun je dat niet missen. Dan ga je uitzien. Uitzien naar wat? Ja, laten we de tekst maar verder laten spreken. En er zal genezing zijn onder zijn vleugelen. Nou, dat woord onder zijn vleugelen, dat wordt op twee manieren uitgelegd. Allereerst heel letterlijk. In het Oude Oosten, u hebt het misschien wel eens gezien in een museum of zo, daar kom je afbeeldingen van de zon tegen, want de zon werd bijna door alle Oosterse godsdiensten aanbeden als God. In Egypte, in Babylon, je noemt het maar. En vaak wordt die zon dan afgebeeld op reliefs of in schilderingen met twee vleugeltjes ernaast. Een gevleugelde zon, dat was een bekend beeld, ook voor Israël. En die vleugels die symboliseerden de stralen van de zon. De zegenbrengende, vruchtbaarheidsschenkende stralen. Nou, zo moeten we het eerst maar lezen. Die zon, die heeft genezende stralen. We weten het wel. Vooral sommige oudere dokters hadden daar een hele boel oog voor, hè. Soms is het gewoon goed als een zieke in de lente, in de zomer, in de zon gaat zitten. Koesterend in de zon, noemt de psalmdichter dat. Dat werkt genezen. En dat is nou iets wat de Heere Jezus doet. Als zij komt hier op aarde, Geboren wordt in Bethlehem, jarenlang horen we niets van hem, maar als hij zijn werk gaat doen, het werk waarvoor hij gekomen is en waarvoor hij geboren is, dan spreekt hij, ja, dat is de eerste, en hij geneest, dat is de tweede. Hij genas, zegt Matthäus 8, allen die kwalijk gesteld waren en bezeten waren, hij genas ze allen. Ja, dat is iets wat de Heere Jezus Christus deed toen hij hier op aarde was. En wat hij ook nog doen kan in onze dagen op het gebed. Want denk erom, er zijn nog steeds mensen die als een wonder van God mogen getuigen, de Heere heeft mij beter gemaakt. En daar kan de Heere medicijnen voor gebruiken en een operatie, dat weet ik. Maar dat je het zegt, zijn genezende hand. Maar wat de tekst bedoelt en wat de wonderen van de Heere Jezus Christus in het Nieuwe Testament ook bedoelen, is natuurlijk iets diepers. Al die genezingswonderen van de Heere Jezus, die stralen van de zon der gerechtigheid. Ze zeggen, ik heb de oorzaak van alle honger en kommer weggenomen. En dat zal ik bevestigen door mijn dood aan het kruis. Ik heb de duivel en zijn ganse rijk overwonnen. En dat zal ik laten horen en laten zien in mijn smartelijke dood aan het vloekhout. Genezen. Ten diepste van de kwaal van alle kwalen. De kwaal van ons hart. O, dat is het waarvoor hij gekomen is. En dat is het wat hij doen wil. En wat is genezen van de kwaal van de zonde? Dat zijn twee dingen. Onthouden. Dat betekent vergeving van zonde. En dat betekent reiniging van zonde. En misschien hunkert u daarnaar. Dat u zegt, één ding is belangrijk, dominee. Daar heb ik het hele jaar steeds meer aan moeten denken. En dat is steeds meer een zaak van gebed geworden. Hoe kom ik van mijn schuld verlost? Hoe weet ik het? Uw zonden zijn u vergeven. Ja, de Bijbel wijst in deze tekst dit adventswoord de weg. Er is genezing onder zijn vleugelen. Zoek het onder zijn stralen. Wat betekent dat concreet? Zoek het waar hij de stralen van de zon der gerechtigheid wil laten schijnen. En wil opgaan als de zon, als de morgenster in harten van zondaren. Dat is de plaats waar u bent. Want u bent in de kerk. Dat is de werkvloer van de Heilige Geest, zo wordt wel eens gezegd. Maar je mag ook zeggen, dat is de werkvloer van de zon der gerechtigheid. En hij wil door zijn woord en geest komen. En spreken. En de schuld uitwissen. Door de kracht van zijn dierbaar bloed. Hij wil het met de kracht van zijn Heilige Geest aan mensen die overal mee vastlopen. En die een hele schuldenregister voor ogen zien. En geen cent, geen kwartcent hebben om die te betalen. Hij wil het zeggen, mijn zoon, mijn dochter. Uw zonden zijn u vergeven. En dat is alleen in het bloed van Christus. Zoals de psalmdichter ervan zingt, hè. Als je daar iets van mag zien door het geloof in het zicht op de gekruisigde Christus. Zo ver het oost verwijderd is van het westen. Zo ver heeft hij, zegt het geloof, om mijn ziel te troosten. Van mij de schuld en zonde weggedaan. Uitgewist. Genezen. Maar ook reiniging. Dat hebben al Gods kinderen nodig. En weet u, als je ouder wordt, heeft dat steeds meer nodig. Reiniging van zonde. Ja, die zon ook letterlijk. in de natuur kan een soort reinigende, zuiverende werking hebben. Maar veel meer nog in het rijk van de genade. Het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. Want waar loop je als je de Heere vreest en iets van de stralen van die genadezon opgevangen hebt? Waar loop je telkens weer tegenaan? Tegen jezelf. Tegen jezelf. En dan zeiden de oude vromer het vroeger, hè? Hoe kom ik van mijzelf verlost? Wat bedoelde ze? Dat wat Paulus het vlees noemt. En het vlees in het Nieuwe Testament, dat is meestal mijn zondige vlees. De zonde die overblijft in mijn leven. Ook als ik de genadige zon van de gerechtigheid door het geloof heb mogen aanschouwen. En soms kan dat vlees zo sterk zijn. Zo zoals Paulus het zegt in Romeinen 7. Het goede wat ik wil, dat doe ik niet. En als ik het goede doe, dan ligt het kwade me bij. Zelfs in de heiligste dingen. Ook zo'n last van. Als je bidden wil en het gaat niet. Als juist dan allerlei gedachten je bestormen. Als je luisteren wil misschien op dit ogenblik en het gaat niet. Als je aan de voet van de kansel staat en je weet niet te bidden om een zegen. En alles bestormt je. Of avondmaal bedient en de raarste gedachten komen bij je boven. Zomaar voor een moment gelukkig. Maar het is altijd erg. Vlees. Hoe kom ik er vanaf? Van die verlangens, die verkeerde verlangens, begeerte noemt de Bijbel dat. Waarvan je misschien dacht als je ouder wordt dat je ze al lang overwonnen had en ze zijn nog springlevend. Was reinig mijn gemoed van mijn verborgen zonde. Waar vind ik reiniging, genezende reiniging? In de stralen van de zon. Maar er is nog een verklaring van dat woordje vleugels. En dan nemen we het nog letterlijker. En dan denk ik aan die prachtige woorden van de Heere Jezus Christus als hij bij Jeruzalem komt en over Jeruzalem weent. Hij staat op de Olijfberg en dan zegt hij: u bent al voor, Jeruzalem, Jeruzalem, hoe menigmaal heb ik u bijeen willen vergaderen, gelijk een hen haar kuikentjes, haar kiekens. Maar gij hebt niet gewild. Beeld van een kip die kuikentjes heeft. En die kip die laat als er gevaar dreigt of wat dan ook gebeurt, op een bepaalde manier weten aan de kuikentjes die daar rondscharrelen: kom! En ze slaat haar vleugels op en ze bergt die kuikentjes, ze beschermt die kuikentjes onder haar vleugels. Het beeld van de bescherming, ja. Dat hebben degenen die de Heere vrezen, de kinderen van God, ook nodig. Bescherming. Bescherming tegen gevaren, bescherming tegen de vijanden, de doodsvijanden. Die niet ophouden om aan te vechten. Duivel, wereld, eigen vlees. Bescherming. Berg mij in het verborgene van uw tent. Houd u me vast. Maar er zit ook nog iets in wat heel erg betrekking heeft op u. Als u zeggen moet, ja maar bij diegenen die de Heere vrezen. Bij die oprechte gelovigen, daar hoor ik niet bij. Dat is erg. Nooit aan gewend raken hoor. Dat zijn van de dodelijkste dingen in de kerk van vandaag. Dat we gewoon raken aan onze onbekeerlijkheid. Net zo goed als het heel gewoon is dat we geloven. Dat gewoonte denken. Maar als je onbekeerd bent, dan zit er in die boodschap van de vleugels, van de hen, van de zaligmaker die op de Olijfberg weende: Jeruzalem, Jeruzalem, hoeveel keren heb ik u bijeen willen vergaderen, tot mij willen trekken, willen bergen in het verborgen van mijn tent. Hoevele malen heb ik u willen laten koesteren in de stralen van mijn zon? Schud dat nou nooit eens aan uw leven. Dat u als het ware bij de schouder gevat wordt door het woord van de prediking. Mensenkind, besef het. De tijd maalt voort, de jaren cirkelen verder. Maar de dag komt dat allen die de naam van de Heere niet vrezen, als hooi en als stoppel zullen vergaan. O, zoek de Heere, nu het nog het heden van de genade is, de welaangename tijd, nu hij nog zegt, als de zon van de gerechtigheid, zoek het heil onder de schaduw van mijn vleugelen, of, om het met de woorden van de zaligmaker zelf te zeggen, komt alle tot mij. Vermoeid en beladen als u bent, en ik zal u rust geven. Ja, dat was het tweede. En nog even kort het derde. We hebben gezien dat genezing onder de vleugelen van de zon der gerechtigheid is. Maar dan de gevolgen. Onze tekst zegt, en gij zult uitgaan en toenemen als mestkalveren. De tekst van die woorden en de vertaling is wat lastig. U kunt dat ook in de kanttekeningen lezen. En bij goede verklaarders. Maar het beeld wat hier wordt opgeroepen is het beeld van een stal in de lente. Heel de winter door. En winters konden ook op een bepaalde manier streng zijn in het nabije oosten. Waren de lammeren en de schapen en de koeien en de kalfjes in de stal blijven staan. Maar als de zon gaat doorbreken, er warmte komt, dan komt de tijd dat de stal open mag. In de stal heerste de mufheid van de stal en de zware geur van de stal, maar dan gaan de deuren open. En dan mogen ze naar buiten. En de jonge kalfjes gaan uit, zegt de tekst. En ze springen. En ze huppelen van vreugde, misschien wel eens gezien. Toen hij jong was op een boerderij of met vakantie. Wat kunnen die dieren uitgelaten zijn omdat ze de vrijheid proeven. Omdat ze het licht zien. Omdat ze niet meer in de benauwenis van die muffe stal hoeven te zijn. Als de Heere door zijn genade een doodschuldige zondaar opzoekt en geneest van zijn dodelijke kwaal. Dan stelt hij hem in de ruimte. Ja, laatst had ik ergens gepreekt en een jongen kwam naar me toe en ik had die uitdrukking gebruikt. Hij zei, dominee, dat heb ik nou nog nooit gehoord. In de ruimte stellen. Wat is dat eigenlijk? Ik werd een beetje verdrietig. Hoor je dat niet meer? In de ruimte stellen? Nou, dat is dit. Dat je van je banden bevrijd wordt. Je weet toch wel, jongen, wat Psalm 116 zegt. Ik lag gekneld in banden van de dood. Ja, dat staat er zelf. En wat een zegen is het, als je dat zelf ook gaat beseffen en gaat voelen, die knellende banden. Dat de zonde niet meer iets is wat vanzelf gaat, maar dat je er last van krijgt, banden gaan knellen. Ja, dan sta je als het ware in een donkere, sombere, muffe stal. Met de zware geur van de ongerechtigheid om je heen. Maar als dan de deuren opengaan, de grendels worden gebroken. Zoals Psalm 107 het zegt. Mensen gebonden in banden van de dood en in de doodschaduwen. Maar dat God door genade de koperen deuren openbreekt en de ijzeren grendels van de gevangenis van zonde in dood in stukken slaat. dan ga je ademen. De adem van het gebed. Dan gaan de deuren open en dan daalt iets van een verstilde vreugde in je hart. Dan ga je zoeken om God te eren en je verheugen in zijn zaligheid. Ja, dat is in de ruimte gesteld worden. Dat je als kalveren uit de stal misschien wel dwaze bokkensprongen maakt. Want dat kunnen kalveren als ze uit de stal komen. Maar zich verheugen. Waarin? In de vrijheid. Ja, welke vrijheid? De vrijheid van die banden van de dood. De vrijheid van die angstwekkende kwaal van de zonde waar geen genezen aan is als je naar jezelf ziet. Maar vooral de vrijheid, mag ik het zo zeggen? Dan moet u het goed begrijpen. De vrijheid om te geloven. Om te hopen. Om lief te hebben. Kijk, als je in de banden zit, dan kun je niet geloven. Dan kun je niet hopen. Dan kun je niet echt lief hebben. Dan kom je op je onmogelijkheden, op je onmacht terecht. Maar als God gaat spreken, ziet hier ben ik. Ik ben uw heil alleen, als hij dat zegt, in Christus. Dan worden banden verbroken. En dan mag je geloven. En dan kan je geloven. Ja, niet uit eigen kracht. Nee. Dat is geschenk. Dan mag je geloven. En dan wil je geloven. Dan is zoals een van de oudvaders, de Hollandse oudvader, zegt, heel je hart geneigd en bereid om God op zijn woord te geloven. En als u iets van het geloof kent, dan weet u wat voor vreugde dat brengt. En wat je soms later weer kan hunkeren naar die geloofsoefeningen en dat geloofsvertrouwen. Nadat ontslagen worden van de banden. Naar de vrijheid. Van het vrijwillig. En van harte. God geloven. Op zijn woord. Hoe kan dat? Gaan we terug naar het begin van de tekst. Dat kan alleen maar vanwege de zon. Want hoe kunnen die kalveren huppelen in het veld en zich vrij voelen en blaten en ademen, zich in de ruimte gesteld voelen? Dat kwam doordat de zon weer kwam, dat het lente werd, dat de kracht van de zon voelbaar was. En zo is het geestelijk, zegt onze tekst. Als de zon komt, die gekomen is toen Jezus kwam in Bethlehem. En die komen zal voor zijn kerk op de wolken des hemels als hij komt uit den hoge. En door zijn woord en geest het licht laat doorbreken in je leven. Zodat je gaat zien wie God is. Gaat ontdekken wie je zelf bent. Licht krijgt over het woord. Licht krijgt over die gezegende naam. Die enige naam. Die onder de hemelen gegeven is, de naam van de Heere Jezus. Als dat licht opgaat, licht gaat schijnen in je hart, in je leven, dan ga je ook zingen van het licht. Dus wordt des Heere volk geleid door het licht dat nu ontstoken is tot kennis van de zaligheid. In hun schuld vergiven is. Amen. zegen met dankzegging en gebed. Heere, wat een wonder dat de zon gekomen is. Dat u, Heere Jezus Christus, als de zon van gerechtigheid, genade en barmhartigheid geschenen hebt. O, schijn ook in ons leven. Laat dat onze adventsbeden mogen zijn, mogen worden. En wil u zo geven dat we deze dagen beleven in stille verwachting van u. Heere, zegen het woord aan allen. Laten zij die u niet kennen en de vrezen van uw naam niet beleven, toch beseffen hoe arm ze zijn. Drijf u ze uit. Nodig en lok u ze door uw genade. Troost uw kerk, Heere, dat er bij u reiniging is, vergeving, kracht, alles wat ze nodig hebben. Zon van de gerechtigheid, beschijn ons zo. Breng ons deze middag weer samen. Dank voor alles wat u gaf. Vergeef alles wat niet was naar de heiligheid van uw wil. We bidden het uit genade, om Jezus wil. Amen. Psalm 84, het zesde vers, is onze slotzang. Want God de Heere, zo goed, zo mild is te allen tijd een zon en schild. Meteen in vrede draagt de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.